Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit het Oude Testament en wel uit het boek Numeri, daarvan nader het 20e hoofdstuk en daarin de versen 14 tot en met 29. We noemen u als de schriftlezing voor dit avontuur Numeri 20, vanaf het 14e vers tot het einde van dat hoofdstuk. En dan lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Numeri 20 te beginnen, vers 14. Daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom. Welke zeiden, alzo zegt uw broeder Israël. Gij weet al de moeite die ons ontmoet is. Dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben, en dat Egyptenaars ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen we tot de Heere, en hij hoorde onze stem, en hij zond een engel, en hij leidde ons uit Egypte. En zie, we zijn te Kades, een stad aan het uiterste uwe landpalen. Laat ons toch door uw land trekken. We zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, en zullen het water der putten niet drinken. We zullen de koninklijke weg gaan. We zullen niet afwijken ter rechter noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, we zullen door de gebaande weg optrekken. En indien we van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide, ge zult niet doortrekken. En Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zware volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot de Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Want hij zal niet komen in het land het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want ze klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden ze Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Numeri 20, vers 28a, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten opschrijven. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan, en Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. Tot zover. Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen we opgetekend vinden in Numeri 20, vers 28a, uiteraard in het verband waarin het staat. Daar lezen we deze woorden: en Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte diensbergs. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van tekstwoord: het opmerkelijke sterven van Aaron. Het opmerkelijke sterven van Aaron. We zien ten eerste zijn laatste gang. Ten tweede kijken we naar zijn afgelegde kleed. En ten derde vestigen we de aandacht op zijn heerlijke toekomst. Het opmerkelijke sterven van Aaron, zijn laatste gang, zijn afgelegde kleed, zijn heerlijke toekomst. Eerst dan zijn laatste gang. Gemeente, dat kan gezegd worden in verband ook met het thema, het opmerkelijke sterven van Aaron, dat alles wat we vanavond zien opmerkelijk kan worden genoemd. Opmerkelijk de plaats waar die man de laatste adem moet uitblazen op de berg Hor, net voordat Israël het aardse Kanaan zou betreden. Opmerkelijke tijd ook, want de Heere waakt over zijn woord. Hij die gezegd heeft dat Aaron niet zou binnenkomen in Kanaan, hij maakt dat waar. Het opmerkelijke gezelschap dat bij hem mag zijn: Mozes, zijn broer, en Eleazar, zijn zoon, die het priesterkleed dat hij droeg aangetrokken krijgt. Dus ook de opmerkelijke procedure die heeft plaatsgevonden bij de wisseling van dat hoge priesterlijke kleed dat de een moest uittrekken en waar de ander mee bekleed is geworden. Opmerkelijke dingen, dat in een geschiedenis die zich heeft afgespeeld in het laatste jaar van de woestijnreis. Boek Numeri bepaalt ons vanavond bij het 40ste jaar nadat Israël uit Egypteland verlost is door een sterke arm en door de krachtige hand van de Heere. We zijn 40 jaar verder na die wonderlijke uitleiding. En dat het 40 jaren heeft geduurd, dat Israël in de woestijn heeft mogen rondzwerven voordat het kwam in het beloofde land, dat heeft Israël aan zichzelf te wijten gehad. Ook dat is glashelder vanuit de schriften. En ik zal het samenvattend aangeven. Er ligt een hele geschiedenis van schuld, van ongehoorzaamheid, van ongeloof. Anders had het volk wel in een dag of 10, 11 uit Egypte in Kanaan kunnen zijn. Nu heeft het er 40 jaren over moeten doen. En aan het einde van die 40 jaren heeft het ook nog te maken gehad met vijanden. Ons is gelezen dat Israël het broedervolk Edom, de nazaten van Esau, heeft aangesproken en vriendelijk verzocht heeft om door hun gebied te mogen gaan en er zelfs een belofte bij gedaan heeft dat als ze wat water zouden drinken, ze zouden het allemaal keurig betalen, zouden koninklijke weghouden, ze zouden niet met strijdwapenen komen, maar Edom weigerde de doortocht aan de Israëlieten. We hoeven de dingen niet te vergeestelijken om toch te weten dat vanuit de geschiedenis van de kinderen Israëls in de woestijn ons vele dingen worden aangewezen die wij ook vinden bij Gods kinderen. Murmureringen, altijd klagen, het is nooit goed in de woestijn. Maar ook strijd om binnen te komen in het beloofde land, toch geen vreemde aangelegenheid voor hen die de Heere vrezen? Die moeten er toch ook maar op rekenen dat net als de Edomieten dat deden bij de Israëlieten, dat de vijanden van de Heere altijd alles in het werk zullen stellen om tegen te houden dat Gods kinderen zullen aankomen in het hemels kan en beloofde land daarboven. Maar de troost is, en dat meldt ons ook deze geschiedenis, dat de Heere toch zijn volk gaat binnenbrengen. En drie zijn er, van wie in het laatste jaar van de woestijnreis geschreven wordt, dat ze niet zijn binnengekomen. Nummer 20 begint met het noemen van Mirjam. Nummer 20 eindigt bij de dood van Aaron. En zij samen met Mozes zijn de drie kinderen van Amram en Jochebed. Mozes die even later op de berg Nebo tijdelijke met het eeuwige zal moeten verwisselen. Alleen, daar is niemand bij. De Heere en hij samen. Aaron, bij wie de twee bij mogen zijn, alles naar Gods welbaar, heeft de Heere een bedoeling mee. Hopen we vanavond ook te zien. Mirjam als eerste. Het oudere zusje. Van Aaron en Mozes. De laatste twee. Aaron is 123 als die sterft. Mozes 120. En dat lijken hoge leeftijden zijn het ook in onze ogen. Mozes schreef op Psalm 90. Waarin die moest schrijven. 70 als we sterk zijn. 80 als we zeer sterk zijn. Zelf 120 geworden. Maar vergeleken bij zijn vaderen. Lagen de leeftijden al lager. En Mirjam, ja, die moet toch zeker wel 130 jaar geweest zijn, want toen Mozes geboren werd en in dat biezenkistje in de Nijl gelegd werd, toen stond toch dat zusje al toe te kijken, toen de Egyptische prinses het jongetje hoorde wenen, en toen is het toch dat meisje geweest dat al contact legde tussen die Egyptische prinses die Mozes wilde adopteren en de moeder. He, dus Mirjam, de eerste die sterft in nummer 20. Aaron, de tweede uit dat gezin. Mozes daarna. En ik zeg u deze dingen even. Om de geschiedenis te bepalen. Om de dingen wat op volgorde aan u te kunnen presenteren. Om vervolgens wel aan te geven. Dat het vanavond in het bijzonder gaat. Om het sterven van Aaron. De middelste van die drie. En dat sterven heeft een oorzaak. En gemeente, dan ga ik er niet omheen. Ik ga er niet aan voorbij. Dat het sterven, dat de dood altijd een oorzaak heeft. Daar begin ik ook mee om dat aan te geven. De Heer heeft de mens voor het leven geschapen. Maar hij wordt sinds Adam voor de dood geboren. Want de Heer had Adam het proefgebod gegeven en hem toestemming gegeven om van alle bomen uit het paradijs te eten, behalve van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als hij daarvan eten zou, dan zou hij de dood sterven. En dat is gebeurd. En nou wou de Heer het woord. Dat doet God altijd. Hij kan niet anders. Hij kan van zijn woord niet af. En zeker dat geldt ook de beloftenissen. Doet niks af. Maar het geldt ook de bedreigingen. Zullen we dat niet vergeten? Het is daardoor dat er zo dikwijls moet worden gezongen in het midden van de christelijke gemeente. Wie leeft er? Die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf. We moeten allemaal sterven. Niemand kan de dood ontlopen. Het graf is algemeen, elk moet erheen. Heden ik, morgen gij. Heden gij, morgen ik. Gemeente, Aaron moet gaan sterven. Zeker. Vanwege die oorzaak. Maar er is nog een oorzaak. In hetzelfde hoofdstuk dat voor ons ligt, op dezelfde bladzijde van de Heilige Schrift, wordt beschreven dat er aan het einde van de woestijnreis weer een situatie geweest is dat er voor Israël geen water was. En dat de Heere Mozes en Aaron die twee had bevolen om naar een steenrots te gaan en tegen die steenrots te spreken. En dan zou er water komen. U kunt dat lezen in de verzen, zeg maar tussen 2 en 12, 13. Gemeente, daar heeft Mozes en Aaron, ze hebben samen een zonde gedaan. Ze zijn wel naar die steenrots toegegaan, maar ze hebben daar niet gesproken tegen de steenrots. Ze hebben het volk erbij geroepen om tegen het volk wat te zeggen. Wat hebben ze gezegd? Ze hebben daar publiek in twijfel getrokken of de Heere wel bij machten was om water te geven vanuit die steenrots vandaan. Want ze hebben het gezegd in het 10e vers. Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen. Kan dat wel? En vervolgens hebben gezwegen tegen de steenrots met hun lippen. Maar toen heeft Mozes zijn staf genomen en geslagen op de steenrots. En dan laat ik het vanavond liggen dat daar toch een hele les in ligt. De steenrots was Christus, zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Steenrots Christus, geslagen door Mozes, de man, de vertegenwoordiger van de wet. De wet slaat Christus. De wet kan alleen maar slaan. De wet slaat de Christus. En uit hem is het levende water voortgekomen, waaruit Gods kinderen mogen drinken in geestelijk opzicht, tot hun leven. Ik laat dat liggen, want het gaat me meer om de dood van Aaron. Aaron heeft in die ogenblikken niks gezegd tegen Mozes. Hij heeft hem niet weerhouden van wat hij deed, dat slaan met de staf op de rots. En toen heeft de Heere duidelijk aangegeven, en u kunt dat lezen in het 12e vers. De Heere zei tot Mozes en tot Aaron. Van Mozes is meer bekend, maar van Aaron staat het er ook echt. Omdat gij lieden, meervoud, mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Met andere woorden, daar heeft de Heer het laten weten aan Mozes en Aaron, aan die beiden, dat ze voor straf het aardse Kanaan niet zouden mogen binnengaan. En zo komen we bij de berg Hor, waar de Heer in het oordeel gaat voltrekken aan één van de twee gebroeders. En wel aan Aaron. Gemeente, daar heeft de Heer bij de berg Hor, dus die ligt in het gebied van Edom, in die buurt, hè, net onder Canaan, daar heeft de Heer gezegd tegen Aaron, had betrekking op hem. En ook tegen Mozes, beide wisten ze wat er ging gebeuren. Vers 24. Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. Goed opletten wat er staat, hè. De Heer heeft het land al gegeven, namelijk in de belofte, daarom kan het hen niet ontgaan. Het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb. Omdat gij lieden mijn mond wederspannig zijt geweest bij de wateren van Meriba. De Heer laat dus aan Aaron weten dat hij daar tot zijn volken zal worden verzameld. Dat is een bijzondere uitdrukking die we in de Heilige Schrift vaker tegenkomen. En die heeft alles te maken met de diepe gedachte die erin ligt, dat er maar twee volkeren zijn. Als een mens gaat sterven, dan komt hij of daar waar het vrome volk vergaart. Het vrome volk dat de wens mag hebben verkregen en dat huppelen zal van zielenvreugd, dat is in de hemel. Waar het volk van God is, zover het tot de triomferende kerk behoort. Of we komen bij dat andere volk dat we op de aarde hebben gediend, die andere koning die we hier hebben gezocht en wiens onderdaan we zijn gebleven tot de laatste snik. En dat is de duivel, één van de twee. Van welk volk bent u? Welke koning dient u? Gemeente, het is één van de twee, het kan niet anders. En daar bij de berg Hor zegt de Heer, daar ga ik nu voltrekken. Naar Aaron moet gaan sterven. En misschien is er ondertussen in uw ziel wel een bepaalde gedachte binnengeslopen. Toen u daarnet hoorde zeggen dat Mozes en Aaron om die zonde bij die steenrots bij Meriba het aardse Kanaan niet mochten binnengaan. Wellicht kwam er zomaar binnensluipen die gedachte. Het was toch eigenlijk maar een hele kleine zonde die ze daar hebben gedaan. Het is dan één daadje van ongehoorzaamheid geweest. En ik aarzel om de volgende zin erbij te zeggen, toch doe ik het omdat ik weet dat mijn goddeloze hart en dus ook uw goddeloze hart dat rustig durft te denken, heeft de Heer nou niet een beetje overspannen gereageerd door aan zo'n kleine zonde zo'n groot gevolg te verbinden. En het is precies dezelfde gedachte, jongelui, die is ook in jullie hart. Die ene zonde in het paradijs was toch eigenlijk maar een kleine zonde. De grijpen naar die verboden vrucht moest de Heer daar nou aan verbinden dat Adam in de zonde viel en het hele nageslacht met hem werd meegesleurd in die zondeval. Reageert de Heer niet te zwaar? Nee, het is precies andersom. We zijn er zo bedreven in, we zijn er zo'n gemene kunstenaar in, om de zonde zo klein mogelijk voor te stellen. Om net te doen alsof zonde niet zoveel voorstelt. Terwijl iedere zonde een belediging is van de hoogste majesteit van God. Terwijl iedere zonde, de kleinste zonde in onze ogen, de eeuwige dood heeft verdiend. Wie zijn wij dat we tegen God antwoorden? Wie zijn wij dat we zulke gedachten durven te hebben over de Heilige Here, alsof Hij onrecht doet? Hij doet geen onrecht. En Hij laat juist zien dat Hij de zonde zo nauw neemt, zo ernstig neemt. En dat wat klein is in onze ogen door God zo hoog wordt opgenomen. En daarom, gemeente, worden we daar vanavond bijgebracht. En dan moet ik u ook nog zeggen dat Aaron en Mozes zonder enige twijfel kinderen van God zijn geweest, die toch ook zo'n straf hebben gekregen. Rekent erop, ook Gods kinderen zondigen niet goedkoop. De zonde komt hen duur te staan. Ja, ik moet u zeggen, de zonde heeft hen uit het aardse Kanaan gehouden. Maar ik mag het tot troost ook bij zeggen. En dat is het wonder van genade, dat de zonde hen niet heeft gehouden uit het hemels Kanaan, uit het land der belofte. Daarboven schoon ze ook om hun zonden. Straffen ondervonden, dat zegt de dichter. Heeft de Heer hen niet de voet dwars gezet om hen te willen hebben in zijn hemels Kanaan. En dan weet u het ook meteen, daar komt niemand, of het is iemand met een vlek eraan. met een smetter. Allen die boven zijn, die zullen het bevestigen, dat de Heer hen uit genade daar heeft doen komen. En niet omdat er niks aan hen mankeerde, in tegendeel. Gemeente Aaron zal tot zijn volken verzameld worden op de berg Hor. Het aanstaande doodsbericht wordt aan die man bekendgemaakt. Wat zal er door hem heen gegaan zijn toen de Heer hem dat heeft gezegd? En dan denk ik ook even terug, dan lees ik van Aaron tussen de geschiedenis bij Meriba en de dag dat hij moet gaan sterven niet. Wat ik van zijn broer Mozes wel tegenkom in de Bijbel. Ik lees van Mozes dat hij nog met de Heer is gaan onderhandelen of de Heer hem alsjeblieft nog in het aardse Kanaan wou brengen. Hij was het met de Heer niet eens, wel toen die stierf, oh, toen wel. Maar aanvankelijk niet, en dat lees ik van Aaron nergens. Dus het lijkt erop dat die man in deze meer genade heeft gekend dan zijn broer. Meer onderwerping heeft gekend aan de heilige wil van de Heer. Het lijkt erop dat Aaron meer een type is geweest van de Heer Jezus Christus in deze zaak. Het lijkt erop dat Aaron, als die de berg Hor gaat opklimmen, op 123-jarige leeftijd, dan moet hij nog gezond van lijf en leden geweest zijn, groen en fris. Het lijkt erop dat hij op geen enkele manier oneens is geweest met zijn God, maar dat hij gewillig was. En dan is hij toch een type van hem, die andere berg is opgeklommen in het Nieuwe Testament. Ik zie hem gaan in mijn gedachten de berg Golgotha op, wetende dat hij daar zal sterven, volkomen gewillig. Hij heeft zich onderworpen aan de wil Gods, uw wil geschieden. En van hem is Aaron in deze gegarandeerd een type, gemeente. En ik geloof dat die man het ook geweten mag hebben, dat hij daar vanaf die hoge plaats van de berg Hor opgenomen zou worden tot een nog veel hogere plaats, waar hij zou mogen zeggen en zingen: ik zal dan gedurig bij u zijn, want gij wou mijn rechterhand vatten, gij haalt mij thuis. En die man die is naar boven gegaan in zijn priesterkleding, dat blijkt wel zometeen boven op de berg. Maar die priesterkleding die zal hem daar worden uitgetrokken. Maar hij heeft geweten dat waar hij naartoe ging, dat hij daar die priesterkleding ook niet meer nodig zou hebben. Dat hij daar zou mogen dragen andere klederen verdiend, verworven door die enige hoge priester die zijn bloed gestort heeft om zijn gemeente te zaligen. De lange witte klederen, de klederen des heils, waarmee die bekleed daarmee zou wandelen voor Gods heilig aangezicht tot in eeuwigheid. Maar neemt niet weg dat het wel een bijzondere gedachte geweest moet zijn, zelf te wandelen naar het plekje waar die moest gaan sterven. Ook voor Mozes, zijn 3 jaar jongere broer, moet er wel wat geweest zijn te weten dat hij Aaron vergezeld in zijn laatste gang, en dan ook te weten dat hij zelf ook het aardse Kana niet zou mogen binnengaan. Dus dat hem binnenkort zo'nzelfde lot wachtte. Bovendien waren die 2 gebroeders zeer aan elkaar verbonden. Toen Mozes geroepen werd op 80-jarige leeftijd om het volk te gaan leiden, toen hij 40 was, dacht hij zelf al dat hij moest beginnen. Maar toen stuurde God hem eerst nog 40 jaar in de woestijn om eens goed naar de schapen te kijken, om ervan te leren hoe hij ermee moest omgaan, die dwarse beesten. Toen hij 80 was, toen zat hij boordevol met bezwaren. En toen heeft de Heer in zijn goedheid gezegd dat hij zijn broer Aaron mocht meenemen. He, die kon beter praten, dacht Mozes. Terwijl de praktijk mijns inziens is dat wij veel meer de gedachte hebben dat Aaron stil op de achtergrond is gebleven en Mozes veel meer op de voorgrond is gekomen. Toch, maar in elk geval, Mozes, die gaat hier met Aaron mee. En de ander die meegaat, Eleazar, de zoon van Aaron, ja, die moet toch ook beseft hebben dat hij straks bovenop de berg de ogen van zijn vader zou gaan toedrukken, omdat het leven eruit wordt weggenomen. Maar ik haast me naar het tweede. Zijn afgelegde kleed. Laten we in gedachten even die drie mannen volgen, wanneer zij vanuit de legerplaats van de kinderen Israëls in de woestijn de berg Hor zijn opgeklommen. Ze hebben dat gedaan. Het staat net voor mijn eigenlijke tekst. Ze klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. Dus alle Israëlieten hebben hen zien gaan. En het ligt in de aard van de zaak besloten dat wat daar bovenop die berg gebeurde, dat hebben ze van benedenuit niet kunnen zien. Maar dat hebben ze later wel begrepen. Wat er gebeurd is toen er twee terugkwamen die de dood van Aaron hebben moeten melden aan het volk. En tevens hebben meegedeeld dat Eleazar de opvolger zou zijn van Aaron. Ze gaan gedrieën naar boven. En daar vindt plaats wat God aan Mozes heeft opgedragen. En wat in mijn tekst staat, Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diensbergs. Dus wat de Heer gezegd heeft, dat gaat gebeuren. Nummer 33 voegt er nog aan toe dat Aaron 123 jaar oud is geweest. En de datum staat er nog bij. De eerste van de vijfde maand is het geweest. En Deuteronomium 10 voegt er nog aan toe dat Aaron daar boven op die berg ook is begraven. Anders dan dat later, een paar maanden later, met Mozes gebeurd is op de berg Nebo, die daar alleen stierf. En wiens lichaam door de Heere werd begraven, niet op de berg, maar in een dal. In het land van Moab, in een onbekend graf. Gemeente, kleine gezelschap, volgen we. In het bijzonder even die ene man die moet gaan sterven, hè? Dat is toch wel goed. Om te kijken naar die man die moet gaan sterven. En dan hoop ik één ding, als ik me zo uitdruk, dat u vanavond als u thuiskomt niet denkt. Nou heeft de dominee alleen gesproken over Aaron, die moet gaan sterven. Nee, ik zou in deze zin u allen willen meenemen in de gedachte dat u ook naar uzelf moet kijken. Want u bent ook die man, u bent ook die vrouw. Je bent ook dat kind, die jongen, dat meisje. Dat moet gaan sterven. En hoe staat het er dan voor? Kunnen we sterven? Kunnen we God ontmoeten? Hebben we genade om de Heer onder ogen te komen? Kunnen we rechtvaardig voor God verschijnen in en om Christus? Ja, dan zal er toch genade gekend moeten zijn aan deze kant van dood, graf en eeuwigheid. Ik zeg u toch geen vreemde dingen. Ik zeg u toch die dingen die, als het goed is, elke keer weer op uw ziel gedrukt worden. En gemeente, dan kijk ik met die wetenschap naar Aaron. En dan mag ik geloven dat daar een man naar boven klimt die genade heeft gekregen in zijn leven. Levensgenade. En die genade die is zichtbaar geworden in zijn leven, zeker ongetwijfeld ook op het moment dat de Heer hem heeft aangewezen dat hij hogepriester moest worden. Want het kan niet zo zijn dat de Heer, die eerste hogepriester, een goddelijke benoeming heeft gegeven en dat dat een man zou zijn zonder enige genade, dat sowieso al niet. En bovendien, toen de staven van de kinderen Israëls gelegd werden in die ene nacht voor de ark der getuigenis in de tent der samenkomst, toen bloeide de staf van Aaron. En de Heere heeft die man aangewezen. Die wilde die hebben. En er is nog wel een nader bewijs te vinden. Dan denk ik aan dat bijzonder ogenblik in het leven van Aaron. Er staat dat zijn beide zonen, de oudste jongens van hem, Nadab en Abihu, die dienden bij het altaar, vreemd vuur op het altaar hebben gebracht. En dat de Heere in de dadelijkheid die jongens heeft gestraft toen ze dat deden tegen de uitgedrukte wil van de Heere. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen en ze stierven voor het aangezicht des Heeren. En toen heeft Mozes tegen zijn broer Aaron gezegd: dit is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende: in degene die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. En wat lees ik dan van Aaron, letterlijk die woorden? Doch Aaron zweeg stil. Gemeente, op het moment dat daar die twee verkoolde lichamen van zijn eigen jongens lagen, toen mocht Aaron de hand op de mond leggen, stilzwijgen. Toen had hij geen commentaar op het beleid van de Heer. Toen bleef hij met zijn vingers af van het doen van God. En toen mocht hij zeggen: zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid oneindig, dat is wat. Want u begrijpt wel, dan haal ik een voorbeeld aan. Niet terwijl er een kalm zeetje is, maar terwijl daar een verschrikkelijke storm woedt in het leven van de Aaron. Moet maar gebeuren. Twee van je eigen jongens getroffen te zien door een oordeel Gods. En dan stil te zwijgen. Hij is als Eli, een man die zijn jongens aan de ene kant niet zuur heeft aangezien en daarin dwaalde. In een te slap opvoeding. Maar anderzijds toch ook heeft mogen zeggen toen zijn jongens werden weggenomen: Hofni en Pinas, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen door genade. Hij is als Job, toen die 10 kinderen moest missen die hij niet op één dag had gekregen, wel op één dag kwijtraakte. En mocht zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zeggen: oh, het is wat. Ik aarzel aan de ene kant om de voorbeelden te benoemen, want we kunnen er niet eens in komen. Wat of dat geweest moet zijn, en toch moet ik het u noemen, omdat het van Aaron staat beschreven als een bewijs van de genade Gods in die man. Een man met genade, een type van Christus, van wie ik in het Nieuwe Testament lees, dat toen alles op hem afkwam en de folteringen zijn lichaam teisterden en de lasteringen hem door de ziel sneden, er ook van Jezus staat geschreven: Jezus zweeg stil. Aaron, een man met genade. Dus er gaat een man sterven met genade. Maar ik moet er wel wat bij zeggen. Het is een man die ondanks zijn genade staat. Het is een man met ontvangen genade. Die ook zijn feilen, gebreken, zwakheden en onvolkomenheden gekend heeft. Als die gaat sterven op de berg, dan is het wel een zondaar die er gaat sterven, een man met vlekken en smetten die hem aankleven. Ongetwijfeld zal ik er een paar noemen. De schrift is zo'n goud eerlijk boek, Het heeft ons ook zijn zonde niet verzwegen. U weet wel, toen Mozes op de berg des Heren geweest is, om daar de wet der 10 geboden te ontvangen, toen kwam die man naar beneden toe. Toen hoorde hij het volk juichen en schreeuwen. Wat was er aan de hand? Hij zag, Aaron had hen geholpen bij het maken van het gouden kalf. Kunt u het snappen? Iemand die de Heren vreest, die Israël hielp bij het ontwerp van het gouden kalf. Toen Israël goden wilde zien met eigen ogen, zoals de Egyptenaar hun goden zag. Aaron had eraan meegewerkt. Van zijn plaats was die toen. Ik denk aan zijn zuster Miriam, die is opgestaan tegen Mozes. En toen heeft Aaron de zijde van zijn zuster gekozen en niet van zijn broer. Tegen de wil van de Heer, die zo duidelijk werd dat Miriam met melaatsheid werd gestraft. Ook toen was Aaron van zijn plaats. En wat ik u al even heb genoemd, dat is toen die met Mozes ging naar die steenrots. Toen heeft hij Mozes niet weerhouden, heeft hij niks gezegd. En als je niks zegt en een ander de zonde ziet doen, dan word je mede schuldig beschouwd aan die zonde. Het heeft Aaron de ingang in Canaan gekost. Aaron, een man met genade, maar ook een man met gebrek. We stellen hem niet mooier voor. Als dat is, maar we verzwijgen ook niet wat de Heer aan zijn ziel gedaan heeft. Die man gaat sterven en in de dienst verrijsde hoge priester. En dan moet hij gaan liggen kennelijk. Want Mozes deed gelijk als de Heeren hem geboden heeft. Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En trok ze zijn zoon Eleazar aan, dat heeft betekenis. Zeker. Calvijn die wijst er in zijn Bijbelverklaring op dat op deze wijze duidelijk wordt dat het Wulpse volk niet zelf naar een opvolger van Aaron zou gaan zoeken. De Heer heeft die aangewezen. Eleazar moet opvolger worden van zijn vader Aaron. Dat is één. En twee, dat is ook wel dat Aaron moet leren dat zijn hoge priestelijke kleed hem niet kan baten als die sterft. Dat zijn ambtelijke gewaad hem niet kan helpen als die God gaat ontmoeten. Wat voor kleren droeg die? We lezen in Exodus 28 dat deze heilige kleder in opdracht van de Heere voor de hoge priester ontworpen werden. Dit nu zijn de klederen die ze maken zullen. Een borstlap en een efod en een mantel. En een rok vol oogjes, een hoed en een gordel. Ze zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken. En voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. En stuk voor stuk heeft Mozes bij zijn broer Aaron die kledingstukken uitgetrokken. Eén voor één heeft hij ze opzij gelegd. De borstlap met de namen van de stam Israëls erin. De efod met de urim en de tumim. De priestermantel, de onderrok met de belletjes die de heiligheid des Heren symboliseerden. De gordel, de hoed, hoort u het. Moet allemaal uit. Het jasje moet uit. Het ambtsgewaad moet worden afgelegd. Met priesterlijke klederen in functie, in het harnas, kan die God niet ontmoeten. Maar zijn arme naakte zondaar in zichzelf moet hij zijn reis op aarde gaan beëindigen. Zul u niet over het hoofd zien wat er staat. Ambtsdragers, een les voor ons. voor een diaken, een ouderling, een predikant. Gemeente, een les voor u, voor jou. Ze bedenken dat het jasje van de godsdienst in uw laatste snik u wordt ontnomen. Zult u bedenken dat u met godsdienstige gewaden de Heere niet kunt ontmoeten? Zult u beseffen dat van onze kant niks meedoet als we verschijnen moeten voor de Heere, getroost leven en sterven? Dat zal er alleen maar kunnen zijn als het door genade vanuit de ziel mag zijn. Mijn hoop staat op u alleen, de gerechtigheid van Christus. Die is door genade de mijne geworden, als alles me ontvalt. Ik kijk naar Mozes die Aaron moet afleggen. Dat woord gebruik ik even, want het lijkt er toch wel veel op, hè? Afleggen, dat is wat gebeuren mag soms door nabije familieleden die het op prijs stellen bij een geliefde de klederen uit te trekken en het doodshemd dat geen zakken heeft waar niks in mee kan aan te doen. Terwijl ik ook weet dat er anderen zijn die er in de verste verte niet aan moeten en aan willen denken om zoiets ooit bij een dierbare geliefde te moeten doen. Aaron wordt door Mozes geholpen. Nee, het woord afleggen is natuurlijk niet helemaal op zijn plaats. Dat snap ik ook wel. Want het woord afleggen, dat doe je bij een dode. En Aaron is hier een levende. Die maakt het dus in het volle bewustzijn mee. En ik acht dat die man erbij gelegen heeft zoals Jacob toen hij op zijn sterfbed zijn voet heeft samengelegd op het bed. Gewillig de dingen over zich laten, de komende die de Heere voor hem heeft besteld en beschikt. En geloof ook dat Aaron de les verstaan heeft. Dat hem zijn kleed werd uitgetrokken, dat hij als een arme zondaar God moest ontmoeten, maar dat hij ook nog wat te zien kreeg in zijn sterven. En dat zijn geloof nog gesterkt werd in zijn laatste ogenblikken, want wat mocht hij zien? Hij mocht zien dat diezelfde klederen werden aangedaan bij een opvolger. Dus God neemt de één ambtsdrager weg en hij wijst de volgende aan. Aaron heeft mogen zien dat de ene hoge priester wegvalt, maar dat God doorgaat met dat ambtswerk tot die enige hoge priester komen zal, die zijn bloed zal storten, zijn leven zal geven om zijn kerk te redden van het verderf. Dat is wat Aaron heeft mogen aanschouwen. Hij mocht er een glimp van opvangen dat God doorgaat met zijn eigen werk. Gemeente, dat is heerlijk geweest. Dus het heeft zijn hoop en zijn geloof versterkt. Het moet een bemoediging voor hem geweest zijn, die man die zelf als hoge priester zoveel heeft mogen dienen met dat dierbaar bloed dat wees op het bloed van Christus. Die man die ook zelf door genade heeft mogen delen in de kracht van het bloed, die mag heen gaan wetende dat zijn oog geslagen is op God die deze dingen doet, wetende waar die naartoe gaat. En ik geloof dat het heeft mogen zingen in zijn ziel. En ik wil de gemeente verzoeken dat psalm vers ook met eerbied en diep ontzag te zingen en te bedenken, kan ik het ook zingen? Als ik denk aan mijn eigen sterven, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongenucht mij eindeloos verheugt. 43, het vierde vers. gemeente, het opmerkelijke sterven van Aaron. Hij heeft ons allereerst stilgezet bij zijn laatste gang. En we hebben zojuist gezien dat hij zijn kleed heeft afgelegd. En we willen hem nog een ogenblik volgen. Als we zien waar zijn ziel heen gegaan is. En dan mogen we u getuigen dat er een heerlijke thuiskomst is bereid aan deze man. Dat hij is aangekomen in het vaderhuis met de vele woningen. Waar al de vlekken en de smetten die hem hier ontsierd hebben, zijn weggenomen voor het heilige aangezicht des Heren. Zijn bedekt, zijn onttrokken aan de ogen, omdat hij daar in die lange witte klederen mag wandelen tot in alle eeuwigheid. En dat hij daar het dienstwerk dat hij hier mocht achterlaten niet meer hoeft te doen, maar wel eeuwig dienen mag in Gods tempel, dag en nacht zonder het ooit moe en zat te worden, om zijn Heere groot te maken die ervoor gezorgd heeft dat er geen vlek en rimpel meer aan hem te zien is. En dat hij daar eeuwig mag zijn. En dan mogen we het getuigen. De strijdende kerk op aarde is een lid kwijtgeraakt. Maar de triomferende kerk is met een lid uitgebreid. Dan is er een zuchter minder op de aarde. Maar dan is er een juicher meer voor Gods troon. Dan is er droefheid op de aarde. En blijdschap bij de engelen Gods in de hemel. Gemeente, ik wil er even nader bij stilstaan. Ook als ik kijk naar wat er in het volgende vers nog staat geschreven. Droefheid op de aarde. De kinderen Israëls die hebben het begrepen dat de Aaron is overleden. Dat eerbiedige woord staat er in mijn Bijbeltje. Zullen we dat woord overleden reserveren voor mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid? Beesten gaan dood. Mensen overlijden. Sterven. Gaan God ontmoeten. We leven in zo'n rauwe tijd. Taalgebruik verruwt. Ook in deze. Het wordt omgekeerd. Mensen gaan dood en dieren overlijden. Dwaasheden van de wereld. Maar de schrift zegt zo eerbiedig. Aaron is overleden, maar er wordt ook gezegd dat er droefheid is. En dat is aan de ene kant mooi. Dat er droefheid is vanwege het gemis, dat er verdriet is. En dat er niet gezegd hoeft te worden, hè, zoals het soms gebeurt. Iemand wordt weggenomen, er is niemand die erom treurt. Er is geen verdriet. Er was onder Israël verdriet. En ik weet wel, dat is naar Oosterse wijze geweest. De Oosterling die veel meer zal huilen dan een Westerling. En toch, er ligt iets aangenaams in. Het ligt ook iets wonderlijks in, iets aparts. Want Aaron was met Mozes een man die zoveel verguisd werd op de aardbodem. Wat hebben ze samen veel moeten verdragen. Wat hebben ze onder hun eigen zachtmoedigheid veel over zich heen gekregen. Van dat murmurerende volk. Ze deden het nooit goed in hun ogen. En dan is die man weg. En dan gaat men huilen. Gebeurt wel eens vaker. Dominee, een ambtsdrager valt weg. Als die sterft of als die weggaat, zo wordt het wel eens in nuchterheid gezegd. Is dan nooit zo'n goede geweest als de vorige. En gemeente, het is net of er hier iets ook in ligt daarvan. Aaron wordt beweend. Na zijn sterven. Alsof het de beste geweest is. En dat is natuurlijk niet zo. Maar dat wenen is niet verkeerd. Jezus weende aan het graf van Lazarus, zijn vriend. En dan weet ik ook wel dat dat wenen van de Heer Jezus meer betekent dan alleen dat hij tranen heeft gestort. Want in dat wenen heeft Jezus gezien op de oorzaak van sterven, de zonde. Dat heeft hem doen wenen, maar toch. Gemeente, er wordt ons hier een weg gewezen om met ons verdriet te gaan naar de Heer. En tegelijk te bedenken dat degene over wie geweend wordt op de wereld, als die thuisgekomen is, niet meer terug verlangt naar hier die boven zijn. Die hebben geen verlangen meer om naar beneden te komen. En hier beneden de aardse wereld voort te zetten. Ze hebben een werk gekregen. Dat ze nooit moe worden. Dat is 1, 2. Gemeente, Aaron is gestraft. Hij mocht het aardse Kana niet binnen. En toch is hij gezegend als hij in zijn sterven thuis gekomen is bij de Here. Dat is ook iets om goed bij stil te staan. Hij is gestraft, maar hij heeft zeker mogen zeggen, de Here straft ons, maar naar onze zonde niet. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden, hij heeft niet gedaan naar onze verdienst. Hij mag zelfs zeggen dat hij één straf wel heeft gekregen en een andere straf niet heeft gekregen. Dominee, u spreekt in raadsel, dat is niet mijn bedoeling, ik zal het uitleggen. Hij heeft één straf niet gekregen. Als de Heer hem gestraft had naar verdiensten, had hij een eeuwige straf gekregen. En die heeft hij niet gekregen. Hij heeft een eeuwige zegen gekregen, omdat er een ander is geweest, meer dan Aaron. Op wie Aaron wijst als een type, die ene, die zich alles heeft willen ontzeggen, die zich heeft laten ontkleden. Wat ontkleden van Aaron op de berg Hor niks bij is vergeleken. Christus die zich heeft laten ontkleden aan het kruishout op Golgotha. Die zich alles heeft laten ontzeggen. Heeft de straf op zich laten neerkomen. De straf die zijn volk de vrede aanbrengt. Die was op hem. En doordat hij de straf gedragen heeft, de eeuwige Godverlatenheid, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Omdat hij die straf droeg, kon Aaron worden gezegend om Christus wil. Omdat Christus de gerechtigheid verworven heeft, die redt van de dood. Waar Aaron door genade achter mocht schuilen. En dan blijft er voor u en mij uiteindelijk die ene vraag over. Laten we het daar toch maar toe versmallen. Want het is de vraag wat echt omgaat. Of wij bekleed zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus. Want denk erom. De Heer Jezus heeft een gelijkenis gesproken, waarin onder andere deze vraag gesteld wordt aan een man die zonder bruiloftskleed meende te kunnen ingaan in het eeuwige leven. Vriend, hoe zijt ge hierin gekomen? Geen bruiloftskleed hebbende, niet hebbende de gerechtigheid van Christus. En hij werd uitgeworpen, in het vuur geworpen. Als we niet hebben de gerechtigheid van die enige hoge priester, Christus Jezus de Heere, dan staan we naakt voor God, onbedekt, onbekleed. En dan worden we uitgeworpen en in het vuur geworpen. Maar als we door genade mogen bezitten de wetenschap dat een ander in onze plaats onze straf heeft gedragen om ons de vrede aan te brengen en ons te bekleden met het kleed dat hij verwierf, Dan zijn we rijk en goed af. En dan zullen we in het sterven ingaan daar. Waar Abraham, Isaac en Jacob. Waar Aaron, Mozes en Mirjam zijn. Waar al Gods kinderen zijn. Om hem eeuwig groot te maken. En dan kan er worden gezongen. Welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf. Voor eeuwig is ontheven, zult u het mogen en kunnen zingen. Amen.